vergadering wordt verzocht om elkander te zingen het eerste en het tweede vers van de 91ste psalm. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Hij zal uit vogelsvangers net u veilig doen ontkomen. Hij is het die uw leven redt, gij hebt geen pest te schromen. Hij zal in lijfs- en zielsgevaar u met zijn vleugelen dekken, zijn waarheid u ten beukelaar en ter ondas verstrekken. Wij noemden u het eerste en het tweede vers van de 91ste psalm. U zal worden gelezen uit het boek der psalmen, daarvan de 116e psalm.
Het is mijn vrienden een zeer troostrijke inhoud wat we opzongen uit de 91ste psalm. Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Dat geeft dus te kennen dat God zelf is die God waar wij in de schuld staan, tegen wie wij hebben gezondigd. En die heeft een schuilplaats. Daarom wordt die genoemd de schuilplaats van de Allerhoogste. Wat moeten we daar dus onder verstaan? Immers wordt daar in helderheid en klaarheid voorgesteld de Zoon Gods als de enige schuilplaats waar ellendigen en ongelukkigen die buiten hem geen uitkomst meer zien heenvlieden en precies tegenovergestelde doen wat Adam deed. Adam die vluchtte van God af. Maar nu zijn zij het in de ellende die vluchten naar God toe. Men zou soms denken, dat zal wel aan de grote stroom zijn die zich daarheen wendt. Nee, mijn vrienden, helaas, dat houdt men voor het laatste. Want we zijn helemaal krachtens onze val daarop ingesteld om onszelf te helpen. Zelf te doen, zelf te verbeteren, zelf te veranderen. Onszelf te gronden, te zoeken steunsels en leunsels, al is het nog zo ijdel, daar zetten we ons betrouwen op. En van daaruit is het zo noodzakelijk dat wij eens rechtstreeks met God te doen krijgen. Toen het oordeel van de vloed kwam over de hele aarde, toen is alles wat Adam had, dat is gestorven. En het oordeel dat heb zo gewoed dat toen de ark rustte op het gebergte Ararat en Noach een duif liet uitvliegen, kwam s'avonds, kwam dat dier uitgeput en moe weer terug. Al de nesten die waren uit de bomen gespoeld. Daar was geen rust onder het hol van zijn voet. En van daaruit, omdat daar geen rustplaats was, nergens een thuis, daar kwam hij terug om te vinden een uitgestoken hand om die vogel weer in te nemen in de ark. En nu is het met onderzoek zo dat we hebben nodig dat al onze leunsels en steunsels, dat alles door het oordeel wordt weggevaagd. dat we niets meer overhouden. Geen scherf om af mee uit de haat, om water mee uit de gracht te scheppen. En naarmate als dat het is, dat de armoede ontgronden, ontbloting ons gaat bezetten, dan kan uit gaan blinken die schuilplaats. Dan kan uit gaan blinken Jezus Christus. Dan kan voor ons zielse openbaar worden. Daar alleen is de ware rust. Daar is de ware vrede. Dat is alleen daar. Een schuilplaats. En nog wel schuilplaats des Allerhoogste. In het oosten. En daar is alles anders als hier. Vandaaruit ook dit woord moet men anders verstaan als dat men hier in het westen verstaat. Die man die zal zijn een verberging tegen de wind en een schuilplaats. Daar is ook sprake van schuilplaats. En een schuilplaats tegen de vloed. Wij hier in de Slagenlanden aan de zee denken onwillekeurig aan water. En dan een schuilplaats. Maar zo is het daar niet. Als men daar in de woestijn is en er komt zo'n woestijnstorm opzetten, waarin dat de temperaturen reizen zo schrikkelijk hoog dat men er geen voorstelling van kan maken, zo heet en benauwd als dat het is, dan moet men een schuilplaats hebben. Heeft men dat niet, dan zowel neus, mond, oren, ogen, alles raakt vol met fijne stofzand en er is de dood aan verbonden. En u staat er van Christus dat er die man is, die is een verberging tegen die wind en een schuilplaats tegen die vloed. Als daar geen schuilplaats is, men moet omkomen, u zit zo in het gericht door God zoek. Buiten Christus is het omkomen. En u zegt, God die is bij mij. Als daar straks schuldige zondaars zijn, die al te hun afleggen, en die buigen en vallen onder God, die krijgen Christus uit de handen God, zo staat er in Psalm 89. Onze koning die is van Israëls God gegeven. Geschenk, hoogste geschenk, schuilplaats. En die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Het is hier strijdende kerk, het is hier nacht, nacht en nog eens nacht. Die we moeten doorworstelen. Maar nu is het in Christus, is het geheel veilig. Wat of dat er hier gebeurt, hoe de vijand moet en werkt, zelfs de pestilentie die in de donkerheid wandelt, in hem is de zaligheid, in hem is het leven, hij is de ware rust. Dat is in Jezus Christus aan te treffen. Zodat in de staat van onze ellende, wij hem kennen in zijn verlossing, maar waaruit ook reist de waarachtige dankbaarheid. Laat ons daar dan vandaag wat over spreken. Ik heb niet rechtstreeks om te zeggen een tekst, want heel morgen is in mijn werkende de 116e psalm, dan dat woord, dan dat woord, zodoende heb ik het eens nagekeken. Laten we vandaag dan bij de gehele 116e psalm stilstaan, die handelt over ellende, over verlossing en over ware dankbaarheid. Hij is ons zo even gelezen, dus we hoeven het niet te herlezen. Laten we ons tegelijkertijd verenigen tot gemeenschappelijk gebed. Laat ons nog vooraf zingen. vierde en zesde vers uit Psalm 16. De catechismus leert ons in de eerste vraag en antwoord de bloem, de pit, het merg van de genadeleer. En dan wordt in de tweede vraag wordt gevraagd, en hoeveel stukken zijn u nodig omdat geen deze troost zaliglijk leven en sterven mocht? En dan is het antwoord dat daartoe nodig zijn drie stukken, waarvan het eerste is, hoe groot dat onze zonden en ellende zijn. Het tweede, hoe wij van al onze zonden en ellende verlost worden. En het derde, hoe wij God voor zulke verlossing zullen dankbaar zijn. Wat daar buiten is, al is dat er nog zo gepraat wordt over de Heere, zelfs van gezichten en opgetrokken te worden, gelijk is een man tegen me zeide, tot in de derde hemel, hoeven niets van te geloven. Want God, die handelt naar zijn woord, hij is God der waarheid, en zijn woord, dat is de waarheid. En waarom dan we nu de schriftuur opslaan? Voor, midden, achter, komt er niet op aan, ook bij de ceremoniële dienst, oudtestamentisch, vinden we het nog aan. Want wanneer daar geofferd werd, dan kwam voor de dag, dan moest een dier, moest daar het leven laten. Vandaar het werden de handen die werden gelegd op het hoofd van dat offerdier. Ten bewijze dat de schuld, dat de zonde, dat het oordeel van die straf schuldig was overgedragen werd op dat dier. Dat werd de hals afgesneden. Het bloed vloeide weg onder een altaar. En dat werd, God werd dat geofferd en de offeraar was vrij. Daarin zien we dus ellende, een verlossing door de dood van dat offerlam. En daaruit was men vrij, dus de dankbaarheid en de blijdschap. Waar moeten we beginnen, waar moeten we eindigen? Lees met aandacht Gods woord. En dan zullen we die leer, zullen we door de ganse schrifturen heen vinden. De ellende en de zonde krachten ons een afkomst en wat we zijn. Erfelijke met dadelijke schuld. Een verlossing alleen louter en alleen. Door de arbeid van Jezus Christus. Door zijn bloedstorting en offerhand. Al zoekt daaruit de waarachtige dankbaarheid, want wat onderscheidt ons, daar hij zonder enige waarden of verdiensten ons dat wil schenken en toepassen en ons de arbeid van Christus toerekenen. Laat ons daar dan op letten, hier de dichter die vangt in deze psalm dan ook aan. Ik heb lief, maar daar is toch niemand, ja, hier op aarde die God lief heeft. Want als ik daar toch iemand is die God lief heeft, dan is die toch in Adams val niet alles verloren. Dan kan die toch nog zeggen, ja, ik ben wel diep gezonken, maar God lof, dat woont nog in me. Liefde tot God. Nee, mijn vrienden, dat is er van nature bij de dichter ook niet geweest. Algemeen wordt aangenomen dat in de psalm van David is, psalm 115, 116, 117, 118 wordt immers genoemd de lofzang. En wanneer al dat men het Pascha had gegeten, besloot men met het zingen van de lofzang. Daar hoorde dan ook bij, dus de 116e psalm. En algemeen al staat er niet tot opschrift een psalm Davids. Vanwege inhoud woordenkeus doet zich en alles aanvoelen. Het is die grote tempelzanger. En die koninklijke dichter. Die heeft deze psalm heeft hij uitgegeven. Die had uit zijn natuur een God niet lief. Gij niet, ik niet, niemand. Wij zijn van nature geneigd om God en onze naaste te haten. Want immers, men is in het paradijs op eigen benen komen staan. We hebben ons van God losgemaakt. Helemaal een persoonlijkheid. Daarom is het hoogste bij de mens, komen een kleine kinderen openbaar, ik. Het grote middelpunt, de grote Godheid, ik. En van daaruit komt voor de dag daar we nogthans niet toch stof zijn. We hebben ons losgemaakt en op eigen benen komen staan, maar we zijn in alles zijn we van God afhankelijk. Wij zouden willen regeren, ons leven, ja, heel de wereld wel willen regeren. En we kunnen niets klaarmaken. Van daaruit woont al in het kind de nijd. Als dit naar een zin gaat. Nijd, haat tegenover God, tegenover vader, moeder, naaste. Dat is bestaan van de mens. Hoe is het dan dat men kan liefhebben? Dat is immers onmogelijk, dat kan toch niet? Ja, als daar alle, daar kan aanleiding, daar kan oorzaak zijn dat men gaat liefhebben. En nu die oorzaak was er ook bij de dichter. Want hij zegt, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zich hem in mijn dagen zal aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Hier hebben we dus oorzaak en gevolg. Zijn twee dingen. Nou was de oorzaak, die was dit. Dat David, die was zo ingewikkeld in de ellende, in jammer, die was in zodanige staat dat hij het noemt, banden des doods, dus net als een gevangene geboeide, hadden mij omvangen. De angsten der hel, die hadden mij getroffen. Dus geen licht, geen uitzicht. En ik vond benauwdheid en droefenis. Wat moest de man nu beginnen? Als een gebonden in de angsten der hel, in benauwdheid en droefenis. En nu komt dit voor een dag. Dat in de ellende en jammer van zijn staat. Blijft er niets anders over als, o God, ik kom tot u gevloden. Waar moet ik anders heen? En daar het nu is, dat wij het tot God wenden. En daar komt voor de dag, dat God ons hoort en ziet en gadeslaat. En noemt het hier net, dat hij zijn oor tot hem neigde. Ja, kijk eens, nu moet men eens proberen om daar niet lief te hebben. Als wij in de grootste ellende zitten en God die leent een toegenegen oor. Paulus zegt, wij hebben een redelijke godsdienst. Het is immers in de natuur al zo. Als het is dat wij in moeite en ellende ons bevinden. Of, Janus, dat wij de verdrinkingsdood nabij zijn. En daar is iemand die ons helpt en redt. Dan mag nooit iemand een kwaad woord van zo'n persoon zeggen. Want men is een dankbaarheid verschuldigd. Het is zo dat wij moesten verdrinken, heeft ons gered. Dus, nu is het vanzelfsprekend niet, ja, kijk. Ik lag toen in het water en ik dacht te verdrinken. En toen heeft die man geholpen. Nou, het hoort er eigenlijk wel bij. En het is wel betamend en het is wel passend. En het hoort wel zo even hoort om lief te hebben. Die flauwigheid is er niet hoor. We hebben een redelijke godsdienst. Daar wordt zelfs wel zo gepraat. Oh mens. Hey, oh, een verloren staat waarof dat ik in ben. En als er dan gezegd wordt, als je in een verloren staat bent, dan is er zeker nogal arbeid en nood. Dan hoor je zelfs nog zulke woorden. Ja, ik zei pas geleden nog, mocht een Heere dat eens opleggen. Dan moeten ze even nadenken. Dat acht men voor erg rechtzinnig. Zo hoort het. Als het anders is, noemt men het rummerstrand. Omdat men geen onderscheid omdat men niet onderscheidt wat werkelijk rummerstrand is en wat waarlijk is conform het woord Gods. Men praat in de geest van uw tijd. Kijk eens. Als iemand in het water ligt, gaat hij dan zeggen, oh, mocht een hemel me nu toch eens opleggen, dat geen roepen. Nee toch? Die roept, helpt, al is dat er geen redder is. Dat hij niemand ziet, dat doet de angst, dat doet de benauwdheid. Dat is een zelfsprekende zaak, maar die begint niet met vrome praatjes. En als bij ons werkelijkheid is, van banden des doods hadden mij ontvangen, angsten der hel verschrikten mij, benauwdheid en droefheid, dan hoeft niet gezegd te worden, steek je handen tot God uit, roept God aan. Vanzelfsprekend. Nu mag iemand zeggen, ja, maar een mens die is hard. Die is koud en die houdt God voor het laatst. Ja, inderdaad. Het is eens geweest, laat ik dat eens even zeggen, dat klaarde heel die zaak op. Het was middag. En ik was de kerk geweest. En dat was helemaal bij mijn verkeerde aarde gevallen. Zoals dat er werd gepreekt. S'avonds naar bed. Ik kon niet slapen. Nog eens op die kant. Dan eens op die kant. Niet kunnen slapen daar op een gegeven keer. Zou ik me weer omkeren. En dat kon ik niet. Ik schrok. Ik sliep naast mijn broer. Die zou ook wakker maken. Maar ik kon mijn hand niet bewegen. Dus ik denk, oh jongen. Dat is sterven zo in de hel. In die ellende is gewoon weg geweest. Alsof dat ik de verdoemde in de hel heb horen kermen. En de duivels heb horen loeien. Zo ben ik weggezakt. 'S morgens werd ik wakker. En toen was het zeker. Was ik al een uur wakker. En daar opeens, daar kom naar me toe. Dat ik die nacht dacht dat het eeuwigheid zou worden. Eeuwig, eeuwig in de hel. Ik schrok verschrikkelijk. Maar dat was even wat, zeg. nog heden dagen aan, hè. Daar ben ik zaterdag op catechisatie. En ik vertel dat. En toen zeg ik, boer, dan wil ik eens wat vragen. Hoe zou dat nou komen dat er bij mij nou geen nood is? En toen ging hij vlak voor me staan en zei, we kennen elkaar al langer dan vandaag. He. Dan moet je eens vlak in mijn ogen kijken. En me eens rechtstreeks antwoord geven. Geloof jij dat jij in de hel terechtkomt? Hij zegt, ik geloof niet dat het goed hoort, zal ik nog eens vragen. En toen nog eens gevraagd, en toen heb ik eerlijk gezegd, nee, boord, eigenlijk niet. Hij zegt, nou man, daar heb ik het geval. Daar zit wat bij, dat wel goed af zal lopen, als er geen nood. Ik zeg dat, nou kan men op een grond zitten. Van toen is dit gehad, en toen is dat gehad. En nou zou de hemel nog eens over moeten komen en er nog wat bij te doen tot verzekering van ons staat. Maar dat is de leer van God niet. De leer van God is dat we ons verloren staat leren kennen en dat we worden ontgrond en ontbloot. Tot aan de fundamenten toe. Dat is het geval. En dan bedoelen we nu, als het is dat dat werkelijkheid is. Banden des doods had hem omvangen. Als ook mij de angsten der hel had me getroffen. Benauwdheid en droefenis. Dat ik nog niets anders heb als een gevangene. Onder de tyrannieke macht des duivels. Benauwdheid en droefheid, dus geen uitzicht. Wat vloeit er dan uit voort in die armoe? Dus niet. Als daar een ondergrond ligt. Ik heb wel eens wat gehad. En het zou er terechtkomen. En mocht de hemel eens overkomen en dergelijke. Nee. Werkelijkheid. Dat al is dat er nog zoveel ervaring voor ons ligt. Achter ons ligt. Dat wij gewaar worden. Dat is geen grond van zaligheid. Daar kan ik niet op bouwen. Daar kan ik de dood niet mee aandoen. Nu is het zo, hey, angst ter hel, als een gebondene, en benauwdheid droefenis, geen uitzicht. Zeg, dan kan dat gaan reizen, nou in die ellende van ons staat, daar mogen we vrij God in aanroepen. Zeg, maar dat is geen uitkomst, nee. Maar je moet maar eens werkelijk zo zijn, dat de banden des doods zodanig zijn dat we ze gevangenen zijn. En de angsten der hel, benauwdheid en droefenis. Dan mogen wij en kunnen hier doen wat of dat ze in de hel niet kunnen. Hier mogen we vrij aan God roepen. Dat heeft de koning verworven. Want in het bang Gethsemane, daar is het ook geweest voor de koning wat hier staat. Banden des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel hadden me getroffen. En ik vond benauwdheid en droefenis. En nu is het geweest dat de koning in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, Abba, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van me voorbij gaan. Maar dan voegt er aanstoot bij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij is daar met zijn nood en met zijn schrikkelijk lijden bij zijn vader. En onderwerpt zich tegelijkertijd de willen van zijn vader. Nu heeft de koning volhard. Al was dat bloedig zweten werd uitgeperst en zich deed aanzien, de leeuw uit de stam van Juda die bezwijkt, dan volhardt hij nog en hield nog vol. En heeft hij verworven die volharding voor al zijn ellendigen. Dat al is daar benauwdheid en droefenis geen één lichtpunt. Dat is om te zeggen, waar moet ik anders heen? Ja, dat zo is. Ik werp me voor u neder, hemel, Heer, tot ik verkrijg de zielsbegeer en nooit zal zijn mijn zak ontbonden voordat ik Jezus heb gevonden. Dus volharden. Verheven zaak toch heen. Nu in de lende van ons staat is het zo. Daar komen we terecht op een pad. En dat is een betreden pad. Dat is de weg der heiligen. Daar heeft de koning, die heeft daarvoor gegaan. En daar hebben de zijnen hem gevolgd. En nu komen we ook op datzelfde pad. In kruis, in lijden, in nood, in dood, onder onze zonde. Een majesteit die nu met de zonde te doen kan hebben, die de zonde haat en straft. En nu is het zo dat wij kunnen ook niet links nog rechts. Nu gaan we, ja het is wel een groot woord, maar op de heilige weg. Ja. De dwaas staat er zelfs van, die zal er niet dwalen. Dat hebben dan toch van die ongelukken hebben, dat toch maar aan de kant, zie je? Dat als ze geen uitweg weten en in de ellende begoed zijn, dat al is het nog zo dwaas, ze dwalen niet. Daar draagt God zelf zorg voor. Nu ten eerste is het dus, we mogen vrij aan God roepen. De hel die wil dat belet op alle mogelijke wijze. Laat ons daar ook acht op geven. Want die geeft er niet om op welke wijze of dat hij dat belet. Allicht is het hier, als we zijn ernst bidden of danken. De bel die gaat, de telefoon gaat, of er is dit of er is dat. Dat is allicht. Je zou zeggen. Zie je er de hel op aan? Nou, er komen tijden genoeg voor dat ik moet zeggen, het is toch wel ellendig, wat is die toch weer in de weer? Ja. Om ons af te leiden van ons doel. Want het is een duizend kunstenaar. Laat ons daar behoorlijk en goed acht op geven. Ik zeg dat omdat wij goed zouden beseffen, we zijn een persoonlijkheid. En we hebben hier de strijd te strijden, die hier te strijden is en de loopbaan te lopen die ons hier voorgesteld wordt. Bij gelegenheid, zei Boer tegen zijn vrouw, ik moet straks even daar naartoe, daar moet ik geld brengen. Er kwam iemand, hij stelde het uit, de andere dag weer, de volgende dag weer, net zo lang. Als daar het vrijdagmorgen zegt, wat er nou beurt, dan beurt, dan komt de koning, ik moet er eerst naartoe. Hij komt daar en de laatste treft hij dat mens aan met dik beschreide ogen. Ze dreef handel, er was gestolen en er moest om 12:30 moest er geld, ze kreeg later wat terug. Maar moest er geld zijn en anders staan, ja, leverden ze niets af. En wat had God ze beloofd? Dat boven het zou brengen. En toen was het tegen 12 en toen was hij er pas. Toen zei ze, toen hij dat geld kan, hoe zal ik zeggen of hij in mijn hand stond. En ik heb maandag verwacht. Toen dinsdag, toen woensdag. Hij zit nou nog eens even gezitten. Dat is een vriend van je, ja. Dat is een vriendin van je, ja. En die heeft de duivel gestuurd om jou hier in de narigheid te laten zitten. Zo'n duizend kunstenaar is die. Laat ons daarom ons zo dicht mogelijk houden bij er staat geschreven. Laat ons ons houden bij het woord van God. Daar kunnen we elkaar niet te veel te opwekken. Ik heb den Heere lief. En nu is daar geen uitkomst als we aan God roepen. God heeft er de uitkomst aan verbonden, maar dan kunnen wij een nood niet bekijken. Maar het is al zo'n grote weldaad als je ze op aarde mag neerwerpen. En is vrijelijk je hart uitkermen. Je jammer, je ongeluk en ellende. En als het dan is dat God zijn oor neigt, dat hij ons verhoort, kunnen we niet anders als hem liefhebben, zeg ik, zal u hartelijk liefhebben. Heere, mijn sterkte, merk nu eens aan, ellende, hij verhoort, daaruit is dankbaarheid. Nog dit wil ik ook even ertussen voegen. Als daar staat dat er drie stukken nodig zijn te kennen, moeten wij niet dus daarmee omspringen. Hoe is het bij innerlijk? Ja, zal ik zeggen, ik ben nog bij het eerste stuk. Of een ander, ja, ik ben aan het beleven, het tweede stuk. Of een ander, ja, kijk, je weet het hoe of dat het is en wat er gebeurd is. Dus ik ben al aan, men zegt tegenwoordig, inleven, het derde stuk. Want zo mogen we die zaken niet verstaan. Helemaal niet. Het blijft vanaf de aanvang dat de zoon daar overtuigd wordt. Die wordt overtuigd van zijn verloren status, die leert kennen ellende. En als daar openbaar wordt bij zo iemand dat er een goedheid bij God is die roemt tegen het oordeel dat hij heeft verdiend. En daar openbaart zich dus de verlossing. Want dat kan, daar is nog uitkomst en daar wil God vandaan. Dan is er persoonlijk niks gebeurd. We leren alleen kennen. Wat gaan we zeggen? Dit is mijn zeggen geweest. God al is er geen hemel tot belonen. En geen hel tot straf. U bent waardig om gediend, geëerd, geroemd, geprezen te worden. Zie nog wel, dat brengt dus de natuur van het werk dat teweeg. Laat ons staan. Als die ons ziel redt en ons tranen droogt. Daar is aan verbonden waarachtig dankbaarheid. Hem te huldigen voor zijn weldaden. Ik heb ons lief. Want de Heere hoort de stem mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Die ik hem in mijn dagen zal aanroepen. En we lezen nog eens die Psalm 77 of 86. Ik ben het gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Dat was een goede gewoonte geworden. Om in de ellende bij God te wezen. Dichter had zeker zoveel teleurstellen er buitenop gedaan. Maar bij God nog nooit teleurstellen. Vandaar blijft er dat alleen over. De toevlucht tot hem te nemen. Nu lezen we hier verder. Vers 4. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Dit woord dat geeft te kennen dat we in het gebed en wanneer we bij onze schepper onze aanhoud zoeken, dat wij helemaal open, eerlijk, helemaal voor een dag mogen komen. Ja, God het eigenlijk wil, net zoals dat we zijn. En zowel in het ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Nee, ik verberg voor u die niet. Maar om eens te zijn de open, hartelijke, de broze zondaar. Die helemaal open kaart spelen. want hij is toch de kenner der harten, de vroege de nieren. En welke ruimte ligt daarin, als we vrijelijk mogen bekennen en benijden wat ons knelt, wat ons drukt. Is het niet zo als we in ellende zitten en daar komt een familielid of vriend of vriendin of kennis en we kunnen eens heel ons hart uitpraten, al verandert daar niets mee en al kunnen die ook niets wijzigen, maar als je hart eens helemaal kan uitstotten en is ontlasten, dus, dat hebben we toch werkelijk goed gedaan. En zo mogen we bij God zijn, met al onze belangen, met al onze behoeften, net zoals dat het is. Van daaruit staat hierbij, de Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God die is ontfermende. Mag ik deze vraag stellen? Gelooft gij dat? Want als wij waarlijk geloven, de Heere die is genadig, dan als vanzelfsprekend sterk ons dat en spoort het ons aan. Omdat God genadig is, om dan met je God om er waarlijk aan te kloppen. God, ben u zulk een wezen. Ja, ik ben op u aangewezen, dan houd ik het bij u. De Heere genadig. Daar kan men dus terecht dat de Heere genadig is. Net zoals we zijn. Dan moeten we niet aan het tobben gaan om zelf te veranderen en te verbeteren en onszelf in een betere conditie te brengen. Laten we dat maar niet doen. Als hier staat, de Heere is genadig, hebben we dit te bedenken, dat die Hoge Majesteit is een volmaakt deugdebeeld. De goedgeleerde onderscheiding. Mededeelbare en onmededeelbare eigenschappen in Gods wezen. En het behoort ook tot de mededeelbare eigenschap van zijn goddelijke wil. Dat die onderscheidende deugden worden toegeëigend. Dus ook dat God is genadig. Zo is God. Dus is daar een strafschuldige? Zo is God, die is genadig. Dat is niet zo. Net als dat er bij ons mensen is. Wij ontmoeten soms iemand en dan zeggen we, jongen, wat een echte man of vrouw of jongen of meisje was het. Geweldig zeg. Nee maar, dat vond ik zo fijn om daar eens kennis mee te maken. Maar hoe kan het wezen dat men een volgende keer dezelfde wereld moet. Maar, nu is het anders. Dat men zegt, een teleurstelling dat ik daar toch op deed. Ik vond dat zo'n echt mens. Maar nou zegt, die hebben ook de natuur, die en haar karakter. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat viel dat tegen? Zo praten wij als mensen. Maar, bij die God is daar geen verandering. Geen schaduw van omkering. Die is gisteren heden dezelfde tot een eeuwigheid. Die is genadig, zo is God. Hebben wij nu genade nodig? Zijn wij dan met onze ellende bij hem aan de deur? Dat is de zaak waar het over gaat. Zo geldt ook. En rechtvaardig. Nu is God zodanig rechtvaardig, dat woord, het woord rechtvaardig wordt voor verschillende einden en doelen gebruikt. Hier is het zodanig woord, dat God die is al zo rechtvaardig, dat als daar iemand is die het bij hem zoekt, die laat God geen teleurstelling opdoen. Maar wordt het waarlijk bij hem gezocht, met terzijde stelling van alle schepselen, van al eigen licht, inzicht en gedachten, dan bewijst God zich dat hij is barmhartig, genadig en groot van de tierenheid en waarheid. Dat hij al zo is, dat op spijt van de hel bewijst hij zich als de God van zijn woord, God der waarheid. Van daaruit, en onze God is ontfermende. Zijn naam is ontfermer. Dus dat hij zich ontfermt over ellendigen, is geheel in de aard en in de natuur van dat werk vervat. God verheerlijkt zichzelf in de gezegende werken zijner goddelijke genade. En daarom ook is die ellendige goed, dan staat er: de Heere bewaart de eenvoudige. Wat is een eenvoudige? Een eenvoudige is immers die alle meervoud aflegt. Dus die eenvoudige is: God, ik houd het alleen bij u. Dat is eenvoud. Van kinderen kunnen we soms veel leren. Kinderen die zijn soms zo eenvoudig dat als ze bidden, kindergebedje doen, ze zeggen plat eenvoudig net zoals dat het is. En die zijn zo eenvoudig, geen omhaal erbij, nog het een, nog het ander. En nu staat het oogmerk Gods. En dat is hem zo welgevallig, als hier staat: de Heere bewaart de eenvoudige. Is het ook zo dat, ja, iets wat waarde voor ons heeft, dat laten we toch niet over aan rondslingeren. Als men hebt een goud horloge of een portemonnee met inhoud, dat laat men toch niet rondslingeren op tafel en op de grond enzovoort enzovoort. Maar dat bewaart men. Daar draagt men zorg voor. En zo doet God, diens oog is in zorg over de eenvoudige. En omdat u de eenvoudige bewaart, is het zo, een ander die kan soms doen en laten wat hij wil. Maar een eenvoudige die kan het niet. Die hebben altijd, of scheelie veel, een kluister aan zijn been. Die hebben altijd druk, of teleurstelling, of moeite. Waarom toch? Hierom, omdat God ze zo lief hebt. Die bewaart die eenvoudige, die wil die bij zich houden. En daarom schikt u hun toe. Ook moeite en kruis en drukken lijden, omdat ze de eenvoudige zouden blijven bij hem aan de deur. Oh, laten we deur steeds zoeken. God, wat bedoelt u? Als daar moeite is, als daar druk is, als daar kruis is, laat het dan zo bij ons zijn, dat wij van gisteren zijn en niet weten. En dat wij gaan zeggen: wat bedoelt u, God? Heb u daar bedoelingen mee? Want hij plaagt en bedroeft de mensen, kinderen, niet van harte. Hebben alles zijn oogmerken, maar die zien wij niet. Laten we dan om bedelen, om op te nemen en op te pakken, niet te regeren. Hij wil gebeden zijn. Er volgt hier dan ook Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Hier wordt dus een beeld gebruikt van een ziekte. Uitgeteerd. Zo dus geestelijk ook iemand die uitteert, die zijn krachten die minderen. Men zegt, nou jongens, de krachten die ontvallen zo en mager worden. Het is zo erg, als er niet gauw verandering komt, dan is het einde eraan verbonden. Dus dat woord wordt hier gebruikt. Ik was uitgeteerd. Als dan de krachten ontvallen, het niet langer en niet verder kan, het dan bewijst God zich, ziet hier ben ik. Weg Satan, weg ellende, weg kruis, weg moeite. Ze met de brokken van zonde verdoet hij en dat op grond van de offerande van Jezus Christus door dat bloed des lams verlost. Daarom volgt erbij: mijn ziel keert weder tot uw rust, want de Heere die heeft aan mij wel gedaan, want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in het land der levenden. Zien we wel, hier heb je weer ellende, een verlossing, hier volgt weer de dankbaarheid. Het is dus als een keten, schalm aan schalm en geheel uitmaken. Zo is het werk Gods en de genade. Nu legt hij ze zelf op de staat, legt ze zelf op kruis en moeite. Hij werkt dat dus, hij schikken ertoe daartoe, dat zij met hun zaken en belangen bij hem aan de deur zouden zijn, van hem alles afbedelen, bij hem alleen zouden zoeken, en daar het dan de tijd is. Tijd is welbehagens God om zichzelf te verheerlijken. Zo zegt die God. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Is het geen wonder dat zij daaruit gaan zeggen: ik wil u nederig volgen waar uw hand mij heen leidt. Ik weet dat uw hand is liefde en uw weg is zaligheid. Moet ik door woestijnen dolen, met mijn Jezus gaat het goed, vind zelfs in de dorste streken bij mijn Jezus overvloed. God heeft alles in hem verklaard ons tot zaligheid en tot eeuwig leven. En mijn vrienden, welke liefde is, welke liefde spreekt zich hier dan uit? En nu de een, die laat God in zijn vrijwacht zijn eigen leven leven. Die kan doen en laten wat of dat hij wil. En een ander, daar gaat het niet. En waarom niet? Omdat God heeft hun zo lief. Daarom legt hij ze op. Daarom schikt hij hen toe de eenvoud bij hem te zoeken. Daartoe is het hij bewaard de eenvoudig. Omdat er zelfs uitgeteerd verlost zouden worden en zij stof en reden zouden hebben. Het tot hulde en dank zijn zijn majesteit. Eer dat we, laten we het verder voor het avontuur dan houden. Eer dat woord op besluit spreken, laten we dan nog zingen. De eerste vers. Uit de 138ste psalm. Mijn vrienden, wij zijn met elkaar reisgenoten naar die allesbeslissende eeuwigheid. Maar laat ons nu eens eerlijk en oprecht zijn. Wat moeten wij in een hemel doen? Als we nou hier niet hebben leren kennen, onze zonde. daarom de tent iets vernederd zijn geworden. En daar tegenover hebben leren kennen die onuitsprekelijke goddelijke liefde en zondersmin. Als het dan is dat we in een hemel zouden kunnen komen, het kan niet. Maar veronderstellen we, dan zouden we daar zijn als vreemden. Hoe zullen wij instemmen met het lied des lands en het lied van Mozes, het lied der verlosten? Er zouden zelfs ons de engelen niet uitwerpen, als dat we er helemaal misplaatst waren. En daarom wensen we eenmaal in te gaan in die stad met parelpoorten, dan moeten we ook die rechte weg bewandelen. En dan bedelen we daar dan om: God, wil u ons recht ontdekken, zoals dat ge dat uw kerk door de eeuwen heen deed? Daar was in de tijd een die zei altijd tegen: moet maar veel bidden om ontdekkend licht en genade. Ik was er wel in opgevoed, maar om nu te zeggen dat is dat of dat, ik wist het niet. Maar hoewel dat ik het niet wist, ben ik er maar om gaan vragen, want ik voelde dat werd gezegd uit liefde. Niet om mij eens te leren om eens te kapittelen, maar uit waarachtige liefde. En omdat daar het was, ben gaan vragen. En u zijn, ieder heeft zijn eigen geschiedenis, mijn zijn die zaken helemaal overvallen. Dat mijn oog open gegaan is en ik zag hoe het hier gestart was. En hoe of dat ik in het hemelhof bij mijn schepper stond aangeschreven. Mijn vrienden, als we dat gaan zien, dan helpt daar geen veranderen en verbeteren aan. Dan zien we dat het zo met ons gesteld is. We zijn niet voor verbetering vatbaar. We kunnen ons niet opknappen. We hebben nodig waarlijk in een nieuwe staat gevonden te worden. In die staat der genade in Jezus Christus. Het oude voorbij, het alles nieuw geworden. En nu juist komt het werk der genade, Gods tot zijn recht. Als wij zitten met de brokken van onze zonde. Want er wordt zoveel over Jezus, over die lieve Jezus gesproken. Maar hij lieve, wat moeten wij met een Jezus doen als daar geen zonde zijn? Want zijn naam is dat hij zijn volk zal zalig maken van de zonde. Dan is het toch alles slechts ijdel. Daarom de kennis van wat wij in Adam geworden zijn. Dat we zijn in staat van verlorenheid. Dat is ons onmisbaar en noodzakelijk. Daar zullen we vanzelf uit God moeten gaan aanroepen. Zie op mijn gunst van boven. Daar zal het, dan zal het een zelfsprekende zaak zijn. Niet, oh ja, ik zou nog moeten bidden. Heb ik het nu al gedaan? Ja of nee? Maar dan zal ons leven, dat zal zijn een gedurig gebed. Bij dagen, bij nachten, ja zelfs dat er wel voor de dag komt, dat in ons slaap, dat het zelfs nog doorgaat, om het tot hem te wenden. Nu heeft God, die heeft eraan verbonden, aan de ellende, waarachtige verlossing, waarachtige uitkomst, maar heeft ook daaraan verbonden, waarachtige dankbaarheid. Als dat niet is, dat daar gaat werken, ik zal u, o God, mijn dank betalen. En dat me wel wenst om volmaakt voor God te gaan leven, dan moet men de boel eens nakijken, is het dan recht? Want daar die drie gelijke tred maken, ellende, verlossing, dankbaarheid, hoort dat toch bij elkaar. En wisselt steeds het een het andere af tot dat doel. Men zal zeggen ja, maar als het gaat over dankbaarheid, ja, als het erover gaat, ik ken een mens, die kan veel ervaren, maar die kan het niet brengen. Ja, zoals dat het eigenlijk wel moet. Ja, we zijn allemaal de beste, niet uitgesloten, gebrekvolle christenen. Niet die of die, maar dat zijn we allemaal. Luther placht te zeggen, een jeugdig christen moest het vertrouwen hebben van een oud christen. En een oud christen de ijver van een jong christen. En er zijn er twee gebrekkige christenen waar genade alles moet dekken. Zo toch zijn de zaken. Maar nu loopt er over. Leg dat beginsel in ons. Uw grote te geven, de eer die die waarde is een toekomst. Daar dat het doel is. Want hierboven is geen ellende meer. Daar is geen verlossing ook meer nodig. Daar zijn ze verlost. Daar zal dus wezen eeuwig lof aanbidding dankzij en heerlijkheid Gods. Dat aan God achtervolgen en heilig het gesprokene tot dat einde. Dat wij worden geschikt en gevormd. In zijn kennis, in zijn gemeenschap, tot zijn hemels koninkrijk, God eeuwig tot dankzegging. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit de 12e versie van de 81ste psalm. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.